BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Fatbikes die liggen onder het vergrootglas, dat weten we. Heeft natuurlijk ook met diefstal te maken. En ze zijn nauwelijks te verzekeren. Dat is het gevolg.
Ja, het gevolg ook van het opvoeren natuurlijk. Het is Fatbiker Fat4 wel gelukt om zijn fietsen toch weer met een verzekering aan te bieden. Hoe? Ja, dat hoor je straks van de oprichter. Maar eerst.
Volvo Trucks breidt zijn model line-up uit met de FH Aero. Die het meer van stroomlijn moet hebben om zo zuiniger te kunnen rijden. Jan Schouten is manager energietransitie bij Volvo Trucks Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Het model is vanmorgen onthuld. Het is een belangrijke stap natuurlijk voor Volvo. De zuinigste Volvo truck ooit?
Ja, dat kun je wel zeggen. Met een aantal verbeteringen hebben we weer wat procenten kunnen winnen.
Ja, nou heb ik de foto's gekeken. Hè? Die kwamen mee met het persbericht. En dan kijk ik en dan zie ik eigenlijk gewoon met het leken oog een ouderwetse truck.
Vrachtwagen.
Een windvanger.
Ja. Nou ja, precies. Maar dat is het. Hè? Want als je dan even kijkt naar de semi van Tesla, die ziet er veel gestroomlijnder uit.
Ja, nou heel goed. Vorige week hebben we ons nieuwe Amerikaanse model geïntroduceerd. En daar heb je gewoon wat meer mogelijkheden. Hè? Daar zijn ze al gewend aan van die grote neuzen. Ja. En dat biedt meer mogelijkheden om een betere stroomlijn te maken.
Oké, dus dit zit ook een beetje in de Europese richtlijnen waarschijnlijk.
Ja, precies. Kijk, uiteindelijk gebruik je een vrachtwagen om zoveel mogelijk goederen te vervoeren. Daar zitten bepaalde afmetingen aan die wettelijk zijn vastgelegd. En je wil die gebruiken om zoveel mogelijk goederen mee te nemen. En je wil die chauffeur ruimte bieden in zijn cabine. Daarom ziet elke vrachtwagen er eigenlijk uit als een vierkante blokkendoos.
Ja. Ja. Maar mag het niet of willen de kopers het niet?
Nou, je mag dus niet langer zijn dan de...
Nee, precies. Dus je verliest gewoon ruimte aan vervoer achter.
Ja, precies. En dat is nu eigenlijk sinds kort veranderd. Europa heeft een nieuwe wet bedacht waardoor je zeg maar niet meer goederen mag vervoeren, maar wel wat extra lengte mag gebruiken voor de aerodynamica.
Dus daar hebben jullie ook gebruik van gemaakt nu al?
Ja, zeker. Het is maar 23 centimeter, maar toch een groot effect.
Ja, oké. En wat heb je dan precies gedaan om die stroomlijn, om die aerodynamica beter te krijgen?
Nou, het belangrijkste is dat neusje, zoals we het noemen, niet vergelijkbaar met wat in Amerika echt een neus is. Nee. Maar toch dat kleine beetje zorgt toch dat die wind gewoon beter om die vierkante blokkendoos heen kan.
En zit hem dat in bepaalde oplossingen dan? Kun je daar voorbeelden van noemen?
Ja, de grootste verbetering zit echt midden aan de voorkant. Hè. Dus het boller maken. Kijk, een druppelvorm is uiteindelijk de ideale stroomlijn.
Tuurlijk.
De voorkant hebben wij als truckfabrikant in handen. De achterkant zit bij de trailerbouwers. Maar goed, die voorkant is ronder, verder geoptimaliseerd. En een groot verschil, de spiegels eraf.
Ja, dat was me wel opgevallen op de foto's. Niet die joekels van spiegels. Een soort olifantenoren had je natuurlijk bij de oude trucks. Maar die zijn er gewoon af.
Ja, nou, het kan. Hè. Er is nog steeds wel een deel van de klanten die de voorkeur heeft voor spiegels. En onze spiegels waren al echt heel goed gemaakt voor zo weinig mogelijk luchtweerstand. En vooral heel goed zicht. Hè, want die spiegels zorgen ook voor een dode hoek.
Ja,
nu met de camera's kun je inderdaad nog meer brandstof besparen door die grote olifantoren eraf. En het levert nog een beter zichtveld op.
Ja, maar is dit standaard of is dit een optie dan? Ja,
eigenlijk is niks standaard bij een truck. Je bouwt hem echt. Het is maatwerk, klantspecifiek. Ja. Dus de klant kan kiezen, wel of geen camera's.
Ik heb nog nooit een truck besteld. Dus
nou, het zag er ook eentje met. Zag er ook eentje met een magnetron Nout.
Oh ja. Hier. Oh, lekker. Ja. Ja.
Tegenwoordig bij personenauto's kun je uit 4 kleuren en 2 optiepakketjes kiezen. Bij ons zijn het 100 varianten waar je uit kunt kiezen.
Oh, echt waar? Ja, dit is zo. Okay, ja.
Alleen al 600 kleuren.
Kijk, ja. Nee, dan heb je ook wel vaak keuzestress natuurlijk. Ja. Wat levert dit nou onder aan de streep op? Hoeveel zuiniger is deze truck ten opzichte van de andere modellen die jullie hebben?
Nou, we communiceren zo'n 4-5%. Kijk, de meeste trucks brengen...
Dat klinkt niet als heel veel.
Nee, maar het is wel... Het verbruik van een truck is een stuk hoger dan een persoonauto. Dus elke procent is echt gewoon pure winst. En als je kijkt, 1% brandstof per jaar is gewoon honderden tot voor sommige toepassingen misschien wel 1000 euro's aan brandstofbesparing.
Ja.
Dus het zit hem echt in de procent.
Ja, want die aerodynamica is dus belangrijk. Maar ja, het schoner maken van de motoren, het zuiniger maken, dat moet natuurlijk ook een doorontwikkeling krijgen. Is dat ook gebeurd?
Ja, dat staat eigenlijk parallel eraan. Dat is een continu doorontwikkeling. En in de basis natuurlijk welke brandstof of energie je ook gebruikt. Je moet er zo zuinig en efficiënt mogelijk mee omgaan. En aerodynamica is voor een dieseltruck belangrijk, maar voor een elektrische truck misschien nog wel belangrijker.
Ja.
Gezien de beperktere actieradius.
Als ik begrijp, word je dus eigenlijk bij het ontwerpen van zo'n truck, zeker voor Europa, beperkt A door de regels, maar ook de economische haalbaarheid. Hè? Dat je voldoende als transporter voldoende mee kunt nemen in zo'n combinatie.
Ja, ja, uiteindelijk zie je dat in transport de marges relatief laag zijn. Dus er wordt echt continu gekeken hoe kun je tegen zo laag mogelijke kosten je goederen vervoeren. Ja.
Was dit dan het maximaal haalbare in als je het in dat omveld bekijkt?
Nee, uiteindelijk zijn er nog wel weer tienden van procenten te winnen. En voor de toekomst zien we nog wel verdere verbetering. Maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Die lat ligt steeds hoger, maar we blijven doorgaan.
Hij wordt dus uitgevoerd met dieselmotoren, elektrisch en gas.
Ja.
Maar die dieselmotoren, hoeveel rek zit daar nog in om dat zuiniger te maken?
Nou ja, je hebt een bepaalde theoretische maximum. De definitie van een verbrandingsmotor natuurlijk zit nog niet op de helft van de energie die erin stopt. Dat is ook het grote voordeel van een elektrische aandrijflijn. Ja. Dan gebruik je echt 90% van de energie om ook te rijden. Maar ja, ook die dieselmotor, er is nog steeds met hele kleine stapjes tegelijk winst te behalen.
Ja, want het is niet een 3 liter motor dit, hè?
Iets groter. Ook nog een nieuwtje. Dus naast de efficiënte, zuinige motoren hebben we ook toepassingen waar heel veel vermogen gevraagd is. Dus een nieuwe 17 liter motor geïntroduceerd ook meteen.
17 liter,
780 pk. Ja.
Zo.
Ja, ja. En nog indrukwekkender, het koppel, 3800 Nm. Dat is natuurlijk een hele andere waarde dan ook weer in personenauto's. Dat
heb je ook echt wel nodig in zo'n truck natuurlijk.
Ja, voor sommige toepassingen wel. Hè. Kijk, alle windmolens die gebouwd worden, die worden met dat soort trucks vervoerd. Met zwaartransport, speciaaltransport. Maar denk ook in Scandinavië, trucks worden steeds langer. Hoe meer je met één truck mee kunt nemen, hoe efficiënter het is. En zeker in druk verkeer heb je dan wel een bepaald vermogen nodig.
Nu zitten we in 2024 en we moeten toch ooit van die dieselmotoren af.
Ja, en Volvo personenauto's heeft natuurlijk al de diesel afgeschaft.
Ja.
Wanneer komt Volvo Trucks daarmee?
Nou ja, je zou vandaag kunnen stoppen met diesel. Ja. Dat is niet hetzelfde.
Doen jullie dat niet?
Nou, dat is niet hetzelfde als stoppen met verbrandingsmotoren. Ah, ja. Want die motoren lopen op HVO, lopen op biogas, lopen straks op waterstof. Dus er is nog best wel een toekomst voor verbrandingsmotoren naast de elektrische aandrijflijn. Maar met fossiele diesel moeten we inderdaad zo snel mogelijk stoppen.
Zo snel mogelijk. Maar is er een stip op de horizon ergens?
Een jaartal.
Onze stip is 2040.
Oh, maar dat is nog wel heel lang. Dat is nog 16 jaar.
Ja, maar goed, je moet ook realistisch zijn. Je zou inderdaad vandaag kunnen stoppen met diesel en alle trucks op HVO laten rijden. Alleen er is gewoon simpelweg niet genoeg.
Niet genoeg van die HVO om dat mogelijk te maken.
Ja,
dus voor de mensen die niet weten wat HVO is, zou je dat nog even kunnen uitleggen dan?
Ja, dat is eigenlijk een soort moderne biodiesel.
Okay.
Dus het is een heel zuivere, mooie synthetische brandstof die geen gebruik maakt van fossiele grondstoffen.
Maar dan moet dat even, dan moeten we dat gaan opschalen.
Ja, wordt ook wel gedaan. Je ziet dat zeker met nieuwe CSRD-richtlijnen grote bedrijven echt stappen willen zetten op CO2-reductie. Dus ook naar hun transport gaan kijken. Welke oplossingen zijn er en welke zijn ook betaalbaar?
Ja, want het is nog altijd duurder om ook te tanken waarschijnlijk.
Ja. Eigenlijk is bijna alle alternatieven op dit moment zijn duurder dan diesel. En ik denk dat we daar met z'n allen toch keuzes moeten maken. Van zijn we bereid die stappen te zetten in CO2-reductie? En dan zal ergens in de keten iemand daar een heel klein beetje meer voor moeten betalen. En daar lopen onze klanten, onze vervoerders best wel op vast.
Ja, dat geldt niet alleen voor HVO, hè, maar dat geldt ook voor elektrische trucks. Die zijn ook duurder dan dieseltrucks.
Zeker.
Want jullie bieden ze wel aan. Zien jullie de vraag naar die volledig elektrische trucks wel toenemen?
Ja, er zijn pas nog wat mooie persberichten uitgestuurd. Hè. De groei in Nederland en Duitsland lag echt in de honderden procenten.
Ja, maar als je nergens vandaan neemt, precies. Ja.
Maar we zijn wel in Nederland echt koploper. Vorig jaar meer dan 400 zware trucks geregistreerd, waarvan gelukkig veel meer dan de helft een Volvo was.
Ja.
De wil is er wel, de vraag is er, maar je loopt eigenlijk twee fronten of twee kanten vast. Wil de opdrachtgever betalen?
Ja.
En als hij dat wil, dat is mooi, maar dan heb je nog het probleem laat infra. Dat zie ik echt als een grote bottleneck voor de komende jaren.
Ja, daar is echt nog heel veel te doen. Hè? Als je kijkt van waar kun je laden met zo'n zware truck en dat er ook plek is om dat te doen. Hè? Want bij een gewone laadpaal, dan ga je niet staan met een truck natuurlijk.
Het gebeurt wel hoor. Bij de trucks tussen de Tesla's en de Audi's bij de Fastnet toch een plekje zoeken.
Is eigenlijk niet de bedoeling.
Hoe vaak horen jullie dat dan? Hè? Dat een bedrijf best wel wil, maar zegt die aansluiting, dat gaat gewoon een groot probleem worden. Daarom doen we het gewoon nog maar even niet.
Nou, als je het kaartje bekijkt van de netcongestie in Nederland, is dat natuurlijk één grote rode massa in Nederland.
Ja. Dus
elk bedrijf loopt vast. En we zeggen, probeer op tijd je stappen te zetten, je plannen te maken, je netverzwaring aan te vragen. Maar goed, iedereen zit feitelijk met hetzelfde probleem. 1 of 2 trucks lukt, maar wil je echt gaan opschalen naar 5 of 10, dan hebben veel bedrijven toch een uitdaging.
En de aanschafprijs, want dat is ook altijd wel een ding natuurlijk, om die investering te kunnen en te willen doen.
Ja. Nou ja, die is zeg maar een factor 2 tot 3 hoger dan een diesel. We hopen dat daar in de toekomst natuurlijk verbetering in kan. Naarmate we kunnen gaan opschalen in de productie van meer dan 140.000 trucks per jaar, is het nog maar een druppeltje wat we elektrisch doen. Dus daar moeten we echt nog wel kijken hoe we daar meer volume kunnen krijgen. En dan gaat het in Nederland best wel goed. En zijn er een aantal andere landen waar de uitdaging nog wel een stukje groter is.
Ja, is Nederland echt de belangrijkste afzetmarkt nu voor Volvo?
Nederland, Duitsland en Scandinavië. Dat zijn eigenlijk de koplopers.
Want hoe groot is het marktaandeel elektrisch?
In het totaalvolume?
Ja.
1,7%. Okay. Voor ons als Volvo Truck zitten we qua verkopen al rond de 10%.
Oké.
Ja. Dat laat wel zien dat Nederland echt belangrijk is.
Begint ergens op de lijn.
Ja, inderdaad. Eind maart gaat een nieuw subsidiepotje aanzet open voor de aanschaf van zero-emissie trucks. Dus elektrisch of waterstof. Ja, die regeling is wel nodig om dit weer wat aan te jagen, uiteraard.
Ja, absoluut. Je ziet dat subsidie helpt om op gang te komen. Om de eerste kosten mee te helpen, zeg maar, voor de vervoerders. Dus het voordeel is dat de subsidie er is. Het nadeel dat het wel iets uitgesteld is door de perikelen natuurlijk in Den Haag. Zal er eerst even wat stappen gezet moeten worden voordat de subsidie weer echt door kan. Dus we hebben een paar maanden vertraging opgelopen. Dat zie je toch dat mensen daarop gaan wachten. Dus dan dempt het effect even.
Ja, maar dus niet alleen daarop wachten, ook op die aansluiting. Dus wat heb je aan zo'n subsidiepotje als je geen aansluiting kunt krijgen?
Ja, ja, klopt. Dus twee trajecten. Ook daar, bedoel, dat is wel duidelijk dat we daar een probleem hebben. Dus ook zie je dat er wel initiatieven genomen worden.
Bij de instanties die daarvoor dus moeten zorgen.
Komt subsidie ook beschikbaar voor laadinfra en bijvoorbeeld oplossingen met batterijpakketten?
Ja, begrijp wel dat er wat chagrijn is rondom die subsidie. Hè? Want de auto's die worden aangevraagd, de vrachtauto's die worden aangevraagd, of die ook altijd besteld worden en geleverd worden uiteindelijk, dat is maar de vraag soms.
Ja, Nederland heeft het zo ingericht dat je op basis van een voorlopige ordebevestiging een subsidie aanvraagt. Het mooie is dat je, als je de subsidie krijgt, krijg je ook heel snel je geld. En voor sommigen misschien iets sneller dan verwacht. En denk ik, nu moet ik hem ook echt gaan kopen. We hebben wel eens wat verrassingen gehad.
Ja, dus dan lever je hem uiteindelijk daar niet aan. Maar gaat dat geld wel ergens anders naartoe? Wordt dat geld uiteindelijk wel ingezet voor een elektrische truck?
Nee, als het geld niet gebruikt wordt en teruggestort, dan gaat het naar algemene middelen. Dus er is een groot belang dat de subsidie die uitgekeerd wordt ook echt gebruikt wordt om auto's op de weg te zetten.
Dat is wel echt een punt van aandacht, vind ik.
Ja, want anders is het gewoon een wassen neus. Als die subsidie allemaal teruggaan in algemene middelen, dan is het leuk. We hebben een groen vinkje, want we hebben subsidie aangeboden, maar vervolgens wordt er iets anders mee gedaan.
Ja, nee, dus daar ligt een belang voor ons en ligt ook een belang natuurlijk voor RVO, voor de subsidieverstrekker. Dus het zijn kleine percentages die niet gebruikt worden, gelukkig. Okay. Maar dat is wel belangrijk dat als je subsidie aanvraagt en krijgt, dat die hem ook gebruikt wordt.
Ja. Ik kan me nog steeds voorstellen dat het een beetje lastig blijft. Hè? Elektrische truck, zeker voor de lange afstanden in Europa, als je over meerdere landen heen moet.
Ja.
Dan klinkt waterstof vaak als een van de mogelijke oplossingen. Daar zijn jullie ook mee bezig.
Ook. Hè. Ten eerste laat infra onderweg belangrijk. Natuurlijk thuis wil je opladen, maar bijvoorbeeld Mylands is natuurlijk een samenwerking van een aantal truckfabrikanten.
Ja,
eerst station net in Venlo geopend.
Ja, en die komen met meerdere stations door heel Europa.
Ja, en dan kun je toch natuurlijk met een actieradius van 300 kilometer al met één keer tussentijds laden, kun je al een dagrit doen. Hè? Dus dat is het begin. Maar inderdaad, waterstof toch voor de truckindustrie ook voor de komende jaren wel een belangrijke brandstof.
Ja, maar dan verbrandingswaterstof of echt met een brandstofcel?
Eigenlijk allebei. Het meest ideale is natuurlijk in theorie een brandstofcel, want dan rij je echt elektrisch. Je hebt geen uitlaatgassen, dat is het mooiste. Is wel echt een hele dure, complexe techniek die nog wat jaartjes doorontwikkeling nodig heeft. Dus we werken eraan achter de schermen, maar we zeggen vooral, ga er niet op wachten. We kunnen heel veel doen voordat die techniek er is. En een van die dingen is inderdaad waterstof in de verbrandingsmotor stoppen.
En de aerodynamica dus verbeteren van de vrachtwagens.
Zeker met waterstof. Als je kijkt wat waterstof per kilo kost, is elke procent die je minder nodig hebt, is echt heel veel geld waard.
Dankjewel, Jan Schouten, manager energietransitie bij Volvo Trucks Nederland.
BNR Mobility.
Elektrische fatbikes liggen flink onder vuur. Ze worden opgevoerd en veel gestolen.
Ja, en daardoor zijn ze nauwelijks nog te verzekeren. Maar fatbikemaker Fat4 biedt vanaf donderdag toch een oplossing.
En oprichter is Pieter van Beuzekom. Hij is hier in de studio. Welkom.
Dank jullie wel.
Met de fatbike gekomen natuurlijk.
Zeker. Ik heb hem weer meegenomen.
Precies. Ja, het is jullie dus gelukt om als eerste fabrikant in Nederland fatbikes weer verzekerbaar te krijgen. Hoe is dat gelukt?
Heel veel effort en werk. Dus daarvoor
bloed,
heel veel dank.
Tranen.
Ook heel veel dank voor het team bij Fat4 en mensen in de branche en bij de verzekeraar. Het is een hele dynamische markt. En we hebben het voor elkaar gekregen om een Nederlands verzekeraar achter ons te scharen. Die toch ziet van, dit is een hele goede oplossing in de hele transitie waar we mee bezig zijn. Qua e-bikes, verduurzaming. En het is echt een aanvulling voor het segment aan zich. Dus we zijn heel blij dat we weer een verzekering hebben vanaf donderdag in combinatie met onze zelf ontwikkelde tracker. En Ja, en andere beveiligingsoplossingen. Ja,
dat wilde ik zeggen. Er is vast meer nodig dan een goed gesprek met de verzekeraar om deze regeling te treffen.
Ja, 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 e-bikes worden heel veel gestolen. Dat is gewoon een probleem.
Ja.
Er zijn zelfs onderzoeken die uitwijzen dat de woningdiefstal minder wordt en dat het aantal diefstallen van e-bikes groter wordt. Ja. Gewoonweg omdat er ook geld in te verdienen is. En als je opgepakt wordt, dan is de straf vrij mild. Bij woninginbraak is die heel fors. Ja, en fatbikes was helemaal interessant, want die werden vaak niet goed op slot gezet. Waren mee te nemen, makkelijk uit te wisselen en qua heling weer op de markt te brengen. En wat het hele interessante fenomeen is, dat fatbikes minder over de grens gaan, maar vooral in de regio zelf worden verkocht. Dus het is wat dat betreft een hele lucratieve business, ook voor de dief die dat niet hoe moet ik dat zeggen? Een hele dievenbende, maar ook de enkeling. Die kon er ook makkelijk geld mee verdienen.
Ja. Dus je ziet je eigen fatbike dan gewoon rondrijden hier.
Ja, we hebben best wel wat verhalen van mensen die op Marktplaats weer een fatbike tegenkwamen. En met de politie hem hebben opgespoord.
De oplossing is Fat4Connect.
Ja.
Een tracker in de fiets.
Ja. Ja, we hebben met onze motorcontroller leverancier bij een tracker ontwikkeld. Die gekoppeld zit aan de motorcontroller. Het hele mooie of vernieuwende eigenlijk is dat als je die tracker ook vindt, want tuurlijk, een fiets is, het is geen huis die je binnenstebuiten hoeft te keren. Dus stel je vindt hem ook en je haalt hem uit de fiets, dan werkt de fiets niet meer. En dat is eigenlijk wel het hele mooie. Dus als dief heb je gelijk geen profijt meer van het product wat je hebt gestolen. En aangezien wij in diverse componenten van onze fiets, maar ook in de motorcontroller het framenummer hebben geregistreerd en diverse componenten van onze fiets registreren, kunnen wij ook heel makkelijk achterhalen als iemand bij ons aanklopt van goh, ik wil een nieuwe motorcontroller of ik wil dit onderdeel nieuw. Dan kunnen we eigenlijk best wel makkelijk het verband leggen. Hey, hier klopt iets niet. Ja, op die manier maak je eigenlijk het hele helingproces minder interessant.
Nou, is dit echt helemaal waterdicht? Ook als die tracker eruit wordt gehaald, dan blijft dat zo?
Nou, er zijn natuurlijk wel loopholes te vinden, altijd met alles. En, ik ga natuurlijk ook niet alles op de radio verklappen, maar het is een heel goed systeem waar wij zelf heel trots op zijn en wat ook heel goed werkbaar is nu al. Dus zonder die tracker hebben wij onze huidige fietsen al op die manier gebouwd. En aangezien wij ze helemaal in Nederland bouwen, alle parts registreren, precies weten wie hem heeft gebouwd, wanneer, welke badge, et cetera, is voor ons op de support- en garantieafdeling en bij sales heel makkelijk te achterhalen welke componenten zitten in die fiets en wat hoort erin of wat hoort er niet in.
Oké, maar laten we even doorlopen wat er gebeurt. Stel, die fiets is van mij.
Ja.
Ik ga ermee rondrijden. Ik ben hier bij BNR en hij wordt tijdens de uitzending wordt hij gewoon gestolen.
Ja.
Dan pak ik mijn app erbij en dan zie ik dus inderdaad, want ik heb hem hier geïnstalleerd.
Hartstikke goed.
Meld diefstal. Dan druk ik die knop in. Dat zal het nu niet doen, want er komt een SWAT-team hier. Ja, daar komen ze hier met getrokken pistolen de studio in. Ja. Nee, maar wat gebeurt er dan?
Nou, wat er dan gebeurt aan de achterkant, dat zie je als gebruiker niet. Maar inderdaad, je meldt hem of diefstal. Wat je dan ziet, dat je de locatie van de fiets verdwijnt in jouw app.
Okay.
Dat doen we eigenlijk om piraterij van de gebruiker zelf te voorkomen. Dat je zelf achter je fiets aan gaat. Dat is ook een eis die eigenlijk de opsporingsdiensten, maar ook de verzekeraar stellen.
Okay.
De politie is er ook niet blij mee. Want je wil eigenlijk gewoon niet dat burger met dief in aanraking komt. Nou, aan de achterkant wordt dan automatisch onze beveiligingsbedrijf ingeroepen. Dat is GVRS, dat is de grootste van Nederland. Die is ook best wel bekend van beveiliging van bedrijfspanden, woningen, personen.
Zeker.
Die gaan dan aan de gang met hun speciale hunting teams. Die rijden eigenlijk de hele dag, 24 uur per dag, door Nederland heen. En die kunnen dan die fiets volgen. En dan gaan ze achter de dief aan. En dan proberen ze de fiets weer voor je terug te brengen.
Ik kan me voorstellen dat snelheid hier wel belangrijk is.
Snelheid is heel belangrijk. Dus daarom gaat het ook allemaal automatisch. Als jij hem meldt qua diefstal, dan wordt gelijk die app voor jou dus, je kan er niks meer mee.
Nee, precies.
Die hunting teams die gaan aan de gang. De fiets werkt dan overigens ook niet meer.
Nee, dus de motor wordt
steuning, die valt gelijk weg. Dus die dief die kan niet wegfietsen. Ja, die kan wel. Je kan nog gewoon op beenkracht fietsen.
dat is
wel een van de unique selling points van onze fiets. Dat kan best goed op deze. Ja. Maar ja, goed.
Krijg je hele sterke beenspieren van.
Ja. De ondersteuning werkt niet meer. En de opsporingdiensten gaan aan de gang.
Ja. Ja. De enige bruikbare is dan misschien nog de accu die erbij zit. Ja,
ja, er zijn natuurlijk altijd componenten bruikbaar. Maar je kan hem niet makkelijk doorverkopen. Nee,
oké. Okay. Is dit nou gedaan? He, dat straks het dievengilde weet, als ik een Fat4 ga stelen, dan ben ik de sjaak.
Ja, daarom winden wij er ook geen doekjes om. Daarom willen wij dat ook gewoon out in the open hebben.
We hebben ook een klein beetje gezien natuurlijk bij Van Moven. Die hebben dat ook gedaan met die diefstal, die hunters.
Ja, nee, het is eigenlijk een heel palet van beveiligingsmaatregelen. En wij geloven erin dat als we dat doen in samenwerking met de verzekeraar, met onze dealers, met de politie, met de gemeentes, met de overheid, dat je gewoon een systeem gaat creëren, een nieuw ecosysteem eigenlijk, waarin we met z'n allen profijt kunnen hebben van die vervoersmiddelen. En wat nog wel eens, het sentiment nog wel eens leeft in de markt, dat diefstal een verdienmodel was voor producenten en verkopers.
Ja.
Feitelijk ja, maar wij geloven er niet in. Een van onze kernwaarden is duurzaamheid. Ik blijf het maar zeggen, een fiets die je produceert is in beginsel gaan de grondstoffen, tijd en energie in. Mm-hmm. Dat is niet duurzaam om een tweede fiets te maken. Dus wij zien dat niet als verdienmodel. Nee, sterker nog, wij willen eigenlijk geen gestolen fietsen. Daarom hebben we naast die trekker, naast die opsporing, naast de verzekeraar, ook qua sloten zijn we elke dag bezig. Hoe kunnen we nou slimmer, veiliger en doeltreffender maken?
Ja, en het is ook nodig. Want als hij niet te verzekeren is, is het lastig om hem te verkopen. Hebben jullie dat gemerkt aan die publiciteit die toch al negatief was en nog altijd is, ja, rondom de fatbikes?
Ja, nee, dat merken we zeker.
Ja, heeft dat wat gedaan met jullie verkoop ook?
Ja, ook. En ik kan ook wel zeggen voor al onze collega's, zeg maar ook.
Ja.
We praten best wel veel met elkaar in deze tijd van wat gebeurt er nou aan de markt. Er zijn ook heel veel initiatiefnemers van importeurs van fatbikes die wij minder prettig vinden. Mm-hmm. Die de markt wel aardig verzieken.
Cowboys.
Ja, je zou het cowboys kunnen noemen. Maar ik vind het gewoon echt niet oké als jij een fiets verkoopt die 50 km per uur gaat, waar jij je zoontje van 16 op zet. Vanuit de reseller vind ik dat heel raar. Maar ook vanuit ouders. Dus daarom geloven we eigenlijk in een eerlijk product wat voldoet aan de wet en regelgeving. En we hebben dus met een aantal concurrenten daar ook nauwgezet contact over hoe we dat sentiment ook kunnen bewegen naar de inzichten van wat hebben we aan dit product, ja, als vergroting van het palet aan LEFs.
Ja. Maar goed, met Nederlandse producenten of misschien zelfs Europese producenten zijn jullie dus daarover in gesprek. Maar moet er dan niet ook vanuit de overheid meer regulering komen om producenten tegen te houden die niet meedoen aan dit soort beveiligingsmanieren? Hè?
Ja.
Om het echt...
Ja. Ja, in daar heb je eigenlijk verschillende facetten in. Je hebt natuurlijk de artikelen die het land inkomen of die Europa inkomen. Daar moet je heel goed op handhaven. Ja. Wij weten, achter de schermen gebeurt het ook. Dan heb je natuurlijk de handhaving op de weg en bij de winkels. Ja. Dus er komen heel veel rollenbanken in heel veel steden voor fietsen speciaal ontwikkeld. Vind ik een hele goede ontwikkeling. Politiekorps en gemeenten zijn daar nadrukkelijk mee bezig. En ja, en dan heb je natuurlijk ook van hoe zorg je nou dat eenmaal, als het product eenmaal op de weg is, dat moeilijk opvoerbaar is, dat ze veilig zijn, de juiste remmen erop zitten, et cetera.
Ja, want dat opvoeren, dat is een van de andere kritiekpunten op de fatbikes.
Ja.
Deze Fat 4, die is niet op te voeren?
Elke fiets is op te voeren. maar wij hebben het echt heel erg moeilijk gemaakt.
Ja.
Dus onze dealers, die kunnen maar beperkte mate de snelheid wijzigen. Dat is een paar kilometer per uur harder.
Ja.
Natuurlijk ook zachter. We hebben legio aan klanten die zeggen, ik koop hem voor mijn zoon.
Ja.
En ik wil dat hij max, ik noem maar wel 20 km per uur gaat. Dat komt echt veel voor. Maar als je hem bij ons opvoert, dus harder dan 25 km per uur, komt een permanente markering in het scherm te staan. Die kan de dealer niet uithalen. Sterker nog, die kunnen wij er op dit moment ook niet uithalen. en daarmee vervalt ook gelijk je fabrieksgarantie. En de wetshandhaver op straat, die kan dat ook zien. Dus daarmee ontmoedigen we het echt. En als wij het er helemaal uit zouden halen nu op dit moment, dat kunnen wij technisch. We kunnen op dit moment gewoon zeggen, hij mag 25 km per uur. Dan spelen we in één keer ook niet meer mee in de markt. En dat is natuurlijk wel een hele interessante en misschien ook wel een gekke, misschien dat ik dat zo op tafel leg. Maar we hebben heel veel concurrenten, wat ik net al zei, die kunnen 50 km per uur.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die zijn er nog steeds van overtuigd dat dat slim is. Nou, wij denken met deze maatregel dat we daarmee ook eigenlijk in het hoofd van de gebruiker gaan kruipen en ze waarschuwen voor de gevolgen. Want je bent niet verzekerd. Letselschade is een groot probleem als jij een ongeluk veroorzaakt bij anderen. Je kan jaren daarvoor betalen, los van alle emotionele schade die het veroorzaakt.
Zeker. Is dat dan misschien nog de volgende stap, dat je met elkaar afspreekt dat je dat eigenlijk allemaal gaat doen? Dat je een soort keurmerk krijgt, wat Doppio zelf ook een andere fabrikant heeft voorgesteld?
Ja, ja. Ja, Doppio, de eigenaar van Doppio, was natuurlijk een paar maanden geleden bij jullie in de uitzending.
Ja.
En dat is heel erg leuk dat je daar naar vraagt. Want we hebben onder andere met Doppio en ook met Brekker hebben wij nu, met z'n drieën zijn we er nu mee begonnen om een soort eigen keurmerk op te zetten. Een soort convenant. Daarmee willen we niet zeggen dat fatbikes een aparte categorie zijn. Nee, het is nog steeds een e-bike waarbij dat een onderdeel van het segment is. Maar wel dat we nu aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou de consument ook duidelijk maken en ook de overheid van waaraan voldoet nou in onze ogen een goede e-bike binnen de wet of regelgeving. Hoe produceer je, hoe importeer je die? Hoe ga je om met het demotiveren van opvoeren of moeilijk maken?
En wanneer is dat af, dat convenant?
Nou, we maken er de grote stappen mee. Dus ik denk wel dat we eerdaags op de proppen komen.
De vraag is natuurlijk, is het niet te laat? Het sentiment is zo negatief bij een groot deel van de Nederlanders, kun je wel zeggen, dat je kunt afvragen, ja, kunnen we dat sentiment nog wel omdraaien?
Ja, dat zou zo gesteld kunnen worden. Tegelijkertijd komen de laatste tijd ook wel veel positievere geluiden naar buiten. Zo stond er afgelopen zaterdag in het Parool weer een heel mooi stuk over het aantal, tenminste inhoudelijk vind ik het niet mooi, maar wel een mooi stuk over het aantal fietsongelukken in Amsterdam. Ja. En welk percentage daar dan weer e-bikes van is. En hoe mensen er tegenover staan als ze harder dan 25 km/u of 25 km per uur gaan. Ja, nogmaals, het is echt wel een oplossing voor mensen die hun kinderen naar school willen brengen, boodschappen willen doen, eventueel de hond mee willen nemen. Wat allemaal op een normale elektrische fiets lastiger is, kan wel op een fatbike. Je rijdt elektrisch, dus je hebt niet een uitlaatgassen en het geluid van een brommer of een scooter. Maar je hebt ook weer niet de grootte van een bakfiets. Dus zit er tussenin.
Of een auto.
Of een auto. En ja, wij geloven gewoon dat het segment groeit. Wij zien nog steeds in onze cijfers dat het groeit. We zien qua marketingcijfers. Dus hoeveel wordt er op een fatbike gezocht? Of op ons merk zien we het ook explosief groeien. Hm. En als je kijkt naar buitenlandse steden, bijvoorbeeld in Parijs, nou, daar groeit een fatbike of een elektrische fiets explosief.
Ja.
Dus wij kijken verder dan alleen Nederland.
Daar is de groei van stepjes ook explosief gegroeid ooit. En nu zijn ze verboden.
Ja, klopt. Dus, ja. Nou, helemaal eens.
Ja. Tweede Kamer wordt deze week ook gepraat over fatbikes en de verkeersveiligheid. Ja. Dat wordt misschien best wel een interessant debat voor jullie.
Dat kan heel interessant worden.
Dus even op de fatbike naar Den Haag misschien.
Nou, als de boeren te gaan protesteren.
Daar kun je nog wel mee tussendoor.
Ja, nee, dat kan ook wel. Er zal zeker ook fatbike op de agenda komen. En dat zal ook wel voorbij komen. Het is ook wel een hip woord natuurlijk nu. Ja. Maar wat je net al zei, de stepjes. We hebben ook de kleine elektrische autootjes. We hebben de one wheels. Er is een heel segment van less light electric vehicles die de markt opkomen, waar de wet en regelgeving niet altijd goed in gehandhaafd wordt, of dat we dat nog niet weten.
Ja, we zijn al dat. Hè?
Ja, ja. En we zijn ook afhankelijk van wat er in Europa bepaald is. Want qua keurmerk, dat zei ik net al, Nederland is eigenlijk een van de weinige landen waar dat niet geldt. Dus een elektrische fiets mag je vrij gemakkelijk gewoon de markt opbrengen. Maar kijk naar Duitsland en Frankrijk, daar heb je allemaal keurmerken voor nodig. Allemaal krachten testen, remproeven. Je elektronisch systeem moet beveiligd zijn, mag niet zomaar op hol slaan.
Ja.
Die lopen daar best wel in vooruit als je ook naar het handhaven kijkt.
Ja, wij lopen eigenlijk achter.
Nou ja, misschien overdenken we het af en toe te goed. En dat zeg ik heel positief, want dat is wel het voordeel dat nu ministeries daar echt de tijd voor nemen. Dat er wel, ik denk wel, want daar hebben we ook contacten, een waterdichte oplossing komt. Maar de praktijk haalt eigenlijk de theorie in.
Ja. Ja, we hadden vorige week de rijvereniging hier te gast. Die zeiden, ja, we willen eigenlijk een gelijk speelveld. Hè. De snorfietsverkoop is volledig ingestort. Ja. Omdat de fatbike natuurlijk hartstikke populair is. Is dat nodig, dat er een gelijk speelveld komt? Bijvoorbeeld dat je een minimumleeftijd voor fatbike gebruik krijgt of een helmplicht?
Dat zou de oplossing kunnen zijn, maar gelijk speelveld helemaal voor. Dat maakt het voor importeurs en leveranciers heel duidelijk. Dat maakt het voor klanten heel duidelijk. Ja. Maakt het voor verkooppunten heel duidelijk. Maakt het voor bijvoorbeeld de RAI of de ANWB ministeries heel duidelijk. Maakt het voor oma agent heel duidelijk. Wij zien nu in de praktijk heel vaak dat er gewoon door agenten ook verkeerde metingen plaatsvinden. Wat ook weer tot boze burgers leidt.
Ja,
nee, helemaal eens. Ik weet alleen niet of daar een helmplicht of een kentekenregistratie of dat allemaal de juiste maatregelen zijn. Maar gelijk speelveld is gewoon heel erg nodig. Want op dit moment zie je dus in de fatbike, en dat zie je eigenlijk, dat is zo explosief nu toegenomen. Was geen handhaving op, komt nu handhaving op, wordt verkeerd toegepast. Maar er zijn dus ook heel veel spelers die met hele goedkope, in mijn ogen ondeugdelijke producten nu de markt opkomen. Waar wel degelijk ongelukken mee gebeuren. Als jij een kind van 14 op een fiets zet die 50 gaat, het cognitieve brein van een jongen is nog minder ver ontwikkeld.
Nou, het is zelfs voor oudere mensen ook zeer onverstandig, denk ik. Maar goed.
Dat ook helemaal eens. Maar die spreken we met ons product nog jammer genoeg iets minder aan.
Nee,
maar je ziet het ook met ouderen. Ik bedoel, er zijn een opa en oma fiets, noem ik maar even. Een beetje dat beeld voor je neemt. Die kunnen ook gewoon 30, kunnen ook 35.
Nou ja, precies. Want we hebben het net over dat gelijk speelveld. Hè? En dat gaat nu over snorfietsen en fatbikes. Maar in het begin zeg jij de hele tijd, eigenlijk, dit is gewoon een elektrische fiets.
Ja.
Maar dan wil je ook gelijk speelveld met de elektrische fiets. Met die normaal frame hebben, zullen we maar zeggen.
Ja, en dat is ook natuurlijk de afgelopen tijd een hele leuke dialoog geweest. Ja. Met onder andere de verzekeraars. Van waarin leg je nou knip nou?
Ja.
Ik heb wel eens gekscherend gezegd. Volgende week kunnen wij een fiets op de markt brengen. met hetzelfde frame en hele smalle bandjes.
Ja.
Ja, hoe reageren jullie dan? Wat gaan jullie dan doen? En dat is helemaal niet om vervelend te doen, maar meer die dialoog los te krijgen van... je hebt in jouw portfolio als verzekeraar een economisch probleem, want je draait verlies op dat stukje van je taart, punt. Hoe lossen we dat op? Dus ja. dat zijn interessante... Ja.
Je zou kunnen zeggen dat dit nou eenmaal de groeipijnen zijn die bij volwassen worden horen.
Zou kunnen, ja.
Wordt de fatbike inderdaad een beetje volwassen hiermee?
Ik denk het wel.
Ook met deze verzekering die jullie nu voor elkaar hebben?
Ja, dat komt denk ik juist in de stroomversnelling. En ik ben er op de lange termijn hartstikke blij mee. We hebben lastige maanden achter de rug. En wat ik al zei, voor een aantal van onze concurrenten die het ook heel netjes proberen te doen. Ook hele lastige maanden. Maar ik hoop wel dat KAF van de koren hiermee gescheiden gaat worden. En dat het ook een oproep is, een stille oproep. Maar hierbij luidt ook aan de overheid van kom nou even een stapje sneller met die wet en regelgeving. Handhaving, dan denk ik dat we een heel mooie oplossing hebben in... in de energietransitie en ook gewoon op de weg.
Wat kost Fed4 Connect?
Natuurlijk, kost ook geld, hè?
Fed4 Connect, ja, het kost ook geld. Het is niet goedkoop. We hebben verschillende abonnementsystemen. Dus je schaft een app aan. Die begint bij 1 jaar voor €100 per jaar. Daar zit ook gelijk die hunting service achter. Dat pakken wij als Fed4 op ons. Als je de verzekering afsluit, dan komt de verzekering erbij. Dat verschilt per je postcode. Mm. En de hardware van de tracker, die hebben we op dit moment nog niet standaard in de fiets. Want er zijn ook mensen die gewoon zeggen, ik gebruik hem op het platteland, ik heb dat helemaal niet nodig. We gaan kijken hoe dit nu landt. Maar straks, nou, hij zou er in theorie natuurlijk wel vast in kunnen. Ja. Maar de hardware kost €89, inclusief inbouw.
Oké. En vanaf donderdag beschikbaar?
Vanaf donderdag is via onze dealers is de verzekering aan te vragen. Evenals de tracker, die is daarin te bouwen. En de app kan je online kopen en het abonnement bij ons op de website afsluiten.
En Meijnert gaat deze week rijden?
Ja.
Nou, ben benieuwd.
Precies.
Mijn op een fatbike.
Ja, ik ben ook benieuwd.
Zijn daar foto's van?
Ja, komen vanzelf. Dankjewel. Pieter van Buizenkom, oprichter van Fed4. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, via onze app. Moet je zeker downloaden of een podcastplatform naar keuze.
En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnert Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.